Hoofdstuk 13. Het dieet tijdens de kindertijd. Adviezen gebaseerd op goddelijke aanwijzingen. Vaders en moeders dienen zich af te vragen: wat moeten wij met het kind doen dat geboren zal worden? Richteren 13 vers 8. We hebben de lezer voorgehouden wat God heeft gezegd over hoe de moeder moet handelen voorafgaande aan de geboorte van haar kinderen. Maar dat is niet alles. De engel Gabriël werd vanuit de zalen in de hemel gezonden om aanwijzingen te geven voor de verzorging van kinderen na de geboorte, opdat ouders ten volle inzicht zouden hebben aangaande hun opdracht. Tegen de tijd van Christus' eerste advent kwam de engel Gabriël tot Zacharias met een boodschap die leek op die van Manoach. De bejaarde priester kreeg te horen dat zijn vrouw een zoon zou baren, wiens naam Johannes zou zijn. De engel zei verder: en blijdschap en vreugde zal zijn deel zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heeren, en wijn en sterke drank zal hij niet drinken, en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden. Lucas 1, vers 14 en 15. Dit beloofde kind moest met strikt gematigde gewoontes worden opgevoed. Een belangrijke opdracht tot hervorming zou hem worden toevertrouwd, het bereiden van de weg voor Christus. Onder het volk bestond onmatigheid in allerlei vorm. Genotzucht in wijn en overdadig voedsel verminderde de lichamelijke krachten en verlaagde het moraal tot zo'n laag peil dat de meest weerzinwekkende misdaden niet langer zonde schenen te zijn. De stem van Johannes moest klinken vanuit de woestijn om de zondige genotzucht van het volk aan de kaak te stellen. En zijn eigen sobere gewoontes dienden ook als terechtwijzing voor de excessen in zijn tijd. Het ware begin van hervorming. De inspanningen van onze arbeiders voor gematigdheid zijn niet toereikend om de vloek van onmatigheid uit ons land te bannen. Eenmaal gevormde gewoontes zijn moeilijk te overwinnen. De hervorming moet bij de moeder beginnen, voor de geboorte van haar kinderen. En als Gods aanwijzingen trouw zouden worden opgevolgd, dan zou er geen onmatigheid bestaan. Iedere moeder zou voortdurend moeten proberen haar gewoontes te conformeren aan Gods wil, zodat zij in harmonie met hem kan samenwerken om haar kinderen te bewaren voor de tegenwoordige zedenverwildering die leven en gezondheid verwoest. Laat de moeder zonder dralen zoeken naar de juiste houding tot hun schepper, opdat zij door zijn ondersteunende genade een bolwerk rond hun kinderen kunnen bouwen tegen losbandigheid en onmatigheid. Wanneer moeders zo'n gedragslijn maar zouden volgen, dan zouden zij hun kinderen, net als de jeugdige Daniël, een hoog zedelijk en intellectueel niveau zien bereiken. Zij zouden een zegen voor de samenleving zijn en hun schepper tot eer. De zuigeling. Het beste voedsel voor de zuigeling is voedsel waarin de natuur voorziet. Hiervan mag het kind niet zonder noodzaak verstoken blijven. Het is harteloos wanneer een moeder ter wille van het gemak of van sociale genoegens probeert af te komen van haar tedere taak haar kleine te verzorgen. De moeder die toestaat dat haar kind door een ander wordt opgevoed, dient zich goed te realiseren wat het resultaat daarvan is. De voedstermoeder zal in meer of mindere mate haar eigen humeur en temperament op het voedsterkind overdragen. In plaats van bij haar te raden te gaan, wordt de natuur misbruikt om haar met de mode te kunnen meegaan. Moeders nemen soms hun toevlucht tot een huurlinge. Ofwel moet een zuigfles de moederborst vervangen. Hierdoor wordt een van de teerste en dankbaarste plichten die een moeder tegenover haar kroost dat zozeer van haar afhankelijk is, kan vervullen, een plicht die hun leven met het ware doet versmelten en die de meest heilige gevoelens in vrouwenharten doet ontwaken, opgeofferd aan de dwaasheid van de moorddadige mode. Er zijn moeders die zich van hun moederplicht hun kinderen te voeden ontslaan, eenvoudigweg omdat zij het te lastig vinden om aan hun kroost, de vrucht van hun eigen schoot, gebonden te zijn. De balzaal en de opwindende plaatsen van vertier hebben als effect dat hun fijngevoeligheid van de ziel wordt afgestompt. Zij hebben op de moderne moeders meer aantrekkingskracht dan de moederplicht ten opzichte van hun kinderen. Misschien besteedt zij haar kinderen uit aan een huurlinge, die voor haar de plichten vervult die uitsluitend haar taak zouden moeten zijn. Haar verkeerde gewoonten zorgen ervoor dat zij een hekel krijgt aan die plichten, die noodzakelijk door haar vervuld moeten worden, en waar zij alleen vreugde in zou moeten scheppen, alleen omdat de zorg voor haar kinderen niet te verenigen is met de eisen van het modieuze leven. Een vreemde vervult de taak van de moeder en geeft uit haar borst het voedsel dat het leven in stand houdt. Maar dat is niet alles. Zij draagt ook haar humeur en haar temperament over op het voedsterkind. Het leven van het kind wordt aan de haren verbonden. Als de huurlinge een grove vrouw is, hartstochtelijk en onredelijk, als zij het niet te nauw neemt met de moraal, dan zal het voedsterkind naar alle waarschijnlijkheid net zo'n of daarop lijkend karakter hebben. Dezelfde grove kwaliteit aan bloed dat door de aderen van de huurlingen stroomt, zit ook in die van het kind. Moeders die zo hun kinderen uit armen geven en hun moederplicht verzaken, omdat zij een last vormen die zij niet goed kunnen dragen, daar zij hun leven aan een modieus bestaan wijden, zijn de naam moeder niet waardig. Zij verlagen de edele instincten en de heilige eigenschappen van vrouwen en kiezen ervoor vlinders en modieus vertier te zijn. Zij hebben minder verantwoordelijkheidsbesef tegenover hun nageslacht dan de eerste, de beste bruut. Veel vrouwen geven de fles in plaats van de borst. Dit is noodzakelijk omdat zij geen voeding voor hun kinderen hebben. Maar in 9 van de 10 gevallen hebben hun verkeerde kleedgewoontes en eetgewoontes vanaf hun jeugd ertoe geleid dat zij niet in staat zijn de taken te vervullen die zij volgens de natuur moeten vervullen. Het schijnt mij steeds weer een koude, harteloze zaak toe wanneer moeders die hun kinderen kunnen opvoeden, deze van de borst afnemen en de fles gaan geven. In dat geval dient men uiterst zorgvuldig te zijn en melk van een gezonde koe te nemen en zowel de fles als de melk volkomen zuiver te houden. Dit wordt vaak veronachtzaamd en het kind heeft het onnodige te lijden. Maag- en darmstoornissen treden dan te gemakkelijk op en het beklagenswaardige kind wordt ziek wanneer het bij de geboorte gezond was. De periode waarin de zuigeling zijn voeding van de moeder krijgt, is van cruciaal belang. Men laat veel moeders in de tijd dat ze hun kinderen voeden en de temperatuur van hun bloed opvoeren tijdens het koken. De zuigeling wordt hierdoor ernstig aangetast, niet alleen door koortsige voeding uit de moederborst, maar zijn bloed raakt vergiftigd door het ongezond dieet van de moeder, die in heel haar organisme koortsig is en daardoor de voeding van haar zuigeling verontreinigt. De zuigeling wordt ook beïnvloed door de geestelijke toestand van zijn moeder. Wanneer zij ongelukkig is, snel opgewonden raakt, geprikkeld is, lucht geen van haar emotionele uitbarstingen, dan raakt de voeding die de zuigeling van de moeder ontvangt verhit, hetgeen vaak leidt tot kolieken, krampen en in sommige gevallen tot stuipen en toevallen. Ook het karakter van het kind wordt min of meer beïnvloed door het soort van voeding dat het kind van zijn moeder ontvangt. Hoe belangrijk is het dan dat de moeder, zolang ze haar kind voedt, zorgt voor een opgewekte geestelijke gesteldheid en haar eigen geest volkomen onder controle houdt? Door zo te handelen wordt de voeding van haar kind niet schadelijk beïnvloed. Het kalme, zelfbeheerste gedrag dat de moeder tentoonspreidt in de omgang met haar kind betekent veel voor de geestelijke vorming van de zuigeling. Wanneer het kind zenuwachtig en snel opgewonden is, dan hebben de zorgzame en niet haastige bewegingen van de moeder een kalmerend en corrigerende invloed, waardoor de gezondheid van de zuigeling veel kan verbeteren. Met zuigelingen is men vaak slecht omgegaan door een verkeerde handeling. Wanneer ze huilden, kregen ze over het algemeen voeding om ze stil te houden. En dat, terwijl in de meeste gevallen het juist te veel eten was, dat bovendien door de verkeerde gewoontes van de moeder niet goed was waardoor ze huilden. Meer voedsel maakt de zaak alleen maar erger, omdat hun maag al meer dan vol was. Regelmatig eten. De voornaamste opvoeding die kinderen na de zuigelingenleeftijd van hun ouders dienen te ontvangen, betreft hun lichamelijke gezondheid. Zij mogen alleen gewoon voedsel hebben en wel van een zodanige kwaliteit dat hun conditie daarmee het best in stand kan worden gehouden. Zij mogen alleen op geregelde tijden eten, niet vaker dan 3 keer per dag. Liever 2 maaltijden per dag dan 3. Wanneer kinderen goed worden opgevoed, dan zullen zij snel doorhebben dat zij niets gedaan kunnen krijgen door huilen of jengelen. Een rechtschapen moeder zal haar kinderen daadkrachtig opvoeden, niet alleen met het oog op haar gemak nu, maar ook voor hun toekomstige welzijn. En met dit doel voor ogen zal zij haar kinderen de belangrijke les leren dat zij hun eetlust moeten beheersen, zichzelf moeten leren verloochenen en dat zij leren eten, drinken en kleden met het oog op hun gezondheid. Uw kinderen mogen geen snoepjes, fruit, noten of iets anders eetbaars hebben tussen de maaltijden door. Twee maaltijden per dag zijn beter voor hen dan drie. Wanneer de ouders het goede voorbeeld geven en principieel handelen, dan zullen de kinderen spoedig volgen. Onregelmatigheden wat het eten betreft verstoren de gezonde veerkracht van de spijsverteringsorganen. Als uw kinderen dan aan tafel komen, dan lusten zij het heilzame voedsel niet. Ze hebben dan juist trek in die dingen die het meest schadelijk voor ze zijn. Veel van uw kinderen hebben koorts en koude rillingen gekregen, veroorzaakt door verkeerd eten. In die gevallen waren hun ouders verantwoordelijk voor hun ziekte. Het is de plicht van de ouders erop toe te zien dat hun kinderen gewoonten ontwikkelen die bevorderlijk zijn voor hun gezondheid, waardoor veel ellende voorkomen wordt. Kinderen worden ook te vaak gevoed, hetgeen koortsachtigheid en allerlei lijden veroorzaakt. Onze maag mag niet voortdurend aan het werk gehouden worden, maar dient periodes van rust te hebben. Gebeurt dit niet, dan worden de kinderen knorrig, geprikkeld en dikwijls ziek. Vroege training van de eetlust. Het belang om kinderen goede dieetgewoontes aan te leren kan nauwelijks worden overschat. Onze kleintjes moeten leren dat zij eten om te leven en niet leven om te eten. De opvoeding daartoe moet beginnen bij de zuigeling in de armen van de moeder. Het kind dient alleen met regelmatige tussenpozen gevoed te worden en minder vaak naarmate hij ouder wordt. Hij mag geen snoep hebben of voedsel bestemd voor oudere mensen. Het kind kan dat niet verteren. Zorg en regelmaat bij het voeden van zuigelingen bevordert niet alleen hun gezondheid, waardoor ze rustiger worden en een beter humeur hebben, maar het legt de basis voor de latere gewoontes en zal na verloop van jaren een zegen voor hen blijken te zijn. Als kinderen de babyleeftijd ontgroeien, dient nog steeds grote zorg besteed te worden aan het opvoeden van hun smaak en hun eetlust. Vaak mogen zij eten wat zij willen en wanneer zij willen, zonder op hun gezondheid te letten. Het geld en de moeite die zo vaak worden verkwist aan ongezonde lekkernijen laten jongeren denken dat het hoogste doel in hun leven is om naar hun hartelust te kunnen eten en dat dit het hoogste geluk verschaft. Het gevolg van zo'n opvoeding is wraatzucht. En daarna komen de ziektes die op hun beurt meestal gevolgd worden door het toedienen van giftige medicijnen. Ouders moeten de eetlust van hun kinderen opvoeden en mogen niet toestaan dat zij ongezonde dingen eten. Maar in ons streven hun dieet te reguleren, moeten wij ervoor waken dat wij kinderen niet iets laten eten wat niet goed smaakt, of ze meer laten eten dan ze nodig hebben. Kinderen hebben rechten, ze hebben voorkeuren. Wanneer die voorkeuren redelijk zijn, dienen wij die te respecteren. Moeders die aan de verlangens van hun kinderen voldoen ten koste van hun gezondheid en hun goede humeur, zijn het zaad van het kwaad dat op zal schieten en vrucht zal dragen. Genotzucht groeit met het opgroeien van onze kleintjes, en daaraan worden zowel hun lichaamskracht als hun geestelijke vermogens opgeofferd. Moeders die dit doen, oogsten met bitterheid het zaad dat zij zelf gezaaid hebben. Zij zien hun kinderen opgroeien, geestelijk en qua karakter, ongeschikt om een edele en nuttige bijdrage te leveren, thuis of in de maatschappij. Hun geestelijke, verstandelijke en lichamelijke vermogens hebben te lijden van ongezond voedsel. Hun geweten stompt af en hun vermogen om goede indrukken op te nemen vermindert. Wanneer wij onze kinderen leren hun eetlust te beheersen en daarbij te letten op hun gezondheid, laat het hun daarbij duidelijk zijn dat zij zich slechts dat ontzeggen wat schadelijk voor hen is. Zij geven op wat schadelijker is ter wille van iets beters. Dek de tafel uitnodigend en aantrekkelijk, want het wordt voorzien van de goede dingen die God zo overvloedig heeft geschonken. Laat etenstijd een vrolijk en blij moment zijn. Wij genieten de gaven van God. Laat ons antwoorden met lofprijzing voor Hem die ons alles geeft. Veel ouders verwennen hun kinderen met eten en drinken wanneer ze maar willen. Dit om hun taak te ontlopen, hun kinderen geduldige gewoontes van zelfverloochening aan te leren en hen te leren op de juiste manier gebruik te maken van al Gods zegeningen. Eetlust en genotzucht groeien met het opgroeien mee en worden sterker naarmate de krachten toenemen, tenzij zij op een positieve manier worden ingeperkt. Wanneer deze kinderen hun eigen leven beginnen en hun plaats in de maatschappij gaan innemen, dan missen zij de kracht om verleidingen te weerstaan. Overal om je heen ziet men zedelijke onreinheid en grove onrechtvaardigheid. De verleiding om je eigen smaak te verwennen en toe te geven aan je neigingen is met het toenemen der jaren niet verminderd. Jongeren worden over het algemeen door hun impulsen geregeerd en zijn slaven van hun eetlust. Wij zien in de vraatzuchtige, de aanbidders van tabak, de wijndrinkers en de dronkaard de kwalijke gevolgen van een gebrekkige opvoeding. Genotzucht en verdorvenheid. Kinderen die niet behoorlijk eten zijn vaak zwak, bleek en zijn belemmerd in hun groei. Bovendien zijn ze zenuwachtig, snel opgewonden en prikkelbaar. Al het edele valt ten offer aan hun eetlust en de dierlijke hartstochten hebben de overhand. De levens van veel kinderen van 5 tot 10 jaar en 15 jaar oud schijnen door verdorvenheid getekend te worden. Zij kennen haast iedere ondeugd. Hun ouders zijn hier voor een groot deel schuld aan en de zonden van hun kinderen komen op hun konto omdat hun verkeerd gedrag daar indirect toe heeft geleid. Zij brengen hun kinderen in de verleiding toe te geven aan hun zucht tot eten, door vlees en andere met specerij bereid voedsel op tafel te zetten. Daardoor worden die dierlijke hartstochten opgewekt. Door een voorbeeld leren zij hun kinderen onmatig eten. Zij mogen op bijna elk uur van de dag eten, wat hun spijsverteringsorganen voortdurend belast. Moeders hadden maar weinig tijd om hun kinderen iets bij te brengen. Hun kostbare tijd werd besteed aan het koken van allerlei ongezond voedsel voor op tafel. Vele ouders laten toe dat hun kinderen ten gronde gaan doordat zij hun leven aan de mode proberen aan te passen. Als er bezoek komt, dan willen ze dat die een net zo goed voorziene maaltijd voorgeschoten krijgen als bij wie ook maar in hun kennissenkring. Hieraan wordt veel tijd en geld besteed. Voor de uiterlijke schijn en ter wille van de smaak wordt overdadig voedsel bereid en zelfs belijdende christenen maken hier zoveel drukte om dat zij een groep om zich heen verzamelen wiens voornaamste doel van het bezoek is de lekkernijen die ze krijgen te proeven. Christenen zouden op dit punt hervormingen moeten aanbrengen. Zij kunnen hun gasten heel goed hartelijk ontvangen zonder slaaf van de mode en de eetlust te zijn. Oefen in eenvoud. Voedsel dient zo eenvoudig mogelijk te zijn dat met het klaarmaken ervan niet alle tijd van de moeder wordt opgeslokt. Het is waar, er dient zorg te worden besteed aan het voorzien van onze tafels van gezond voedsel, dat op een heilzame manier bereid is en dat er uitnodigend uitziet. Denk niet dat alles wat u slordig bij elkaar gooit goed genoeg is om als voedsel voor uw kinderen te dienen. Maar er mag minder tijd besteed worden aan het klaarmaken van ongezonde gerechten ten gerieven van een bedorven smaak. Meer tijd is nodig voor het onderwijs aan en de opvoeding van de kinderen. Laat uw krachten, die gewijd worden aan onnodige zorgen over wat u zult eten en drinken en waarmee u zich zult kleden, liever besteed worden aan hoe u uw kinderen schoon en hun kleren netjes houdt. Scherp gekruid vlees, gevolgd door vette gebak, putten de vitale spijsverteringsorganen van de kinderen uit. Als zij gewend zouden zijn aan gewoon, heilzaam voedsel, dan zou hun smaak niet verlangen naar onnatuurlijke luxe spijzen en gemengde gerechten. Vlees geven aan de kinderen is niet het beste middel om succesverzekerd te zijn. Uw kinderen wennen aan een vleeshoudend dieet zou hen schaden. Het is veel eenvoudiger om een onnatuurlijke smaak te vormen dan om die smaak te corrigeren en te hervormen als die al een soort van tweede natuur is geworden. Onmatigheid aanmoedigen. Veel moeders die treuren over de onmatigheid die overal heerst, kijken niet ver genoeg om de oorzaak te kunnen zien. Dagelijks maakt zij een grote verscheidenheid aan gerechten en voedsel met veel specerijen klaar, waardoor de eetlust geprikkeld wordt en men wordt aangemoedigd om te veel te eten. De maaltijden van ons Amerikaanse volk worden meestal zo klaargemaakt dat het dronkaards kweekt. De eetlust is het principe dat in brede kring regeert. Wie toegeeft aan zijn eetlust door te vaak te eten en voedsel eet dat niet van gezonde kwaliteit is, verzwakt zijn vermogen om weerstand te bieden aan de aandrang van de eetlust en hartstochten op andere terreinen. Dit gebeurt in die mate waarin men de aanleg tot verkeerde eetgewoontes heeft versterkt. Moeders zouden onder de indruk moeten zijn van hun plicht tegenover God en de wereld om kinderen met goed ontwikkelde karakters voor de maatschappij af te leveren. Mannen en vrouwen die vanuit sterke beginselen tot volwassen handelen komen, zullen zich onbezoedeld staande kunnen houden te midden van de zedelijke verwildering van deze verdorven tijd. Bij vele belijdende christenen staat verscheidenheid aan gerechten op tafel die de maag irriteren en soms ons gestel in een koortsige toestand brengen. In sommige gezinnen maakt vlees hoofdbestanddeel uit van de maaltijden, zodat hun bloed vol kankerachtige en schrofuloseachtige vocht zit, tussen haakjes tuberculose van lymfeklieren. Hun lichaam is samengesteld uit wat ze eten, maar wanneer hun dan ziekte en lijden overkomen, wordt dat als een beschikking van de voorzienigheid gezien. Wij herhalen, onmatigheid begint bij ons aan tafel. Wij wennen onze eetlust net zo lang totdat genotzucht een tweede natuur voor ons geworden is. Door het gebruik van thee en koffie wordt de zucht naar tabak bevorderd en deze stimuleert de zucht naar drank. Laat ouders een kruistocht beginnen tegen onmatigheid rondom hun eigen haard en wel ten aanzien van de beginselen waarin zij hun kinderen onderwijzen vanaf hun vroegste jeugd, dan mogen zij succes verwachten. Het eerste doel van ouders zou moeten zijn dat zij leren begrijpen wat de juiste manier is om met hun kinderen om te gaan, zodat zij hun een gezond lichaam en een heldere geest kunnen meegeven. De beginselen van gematigdheid moeten in alle onderdelen van het gezinsleven in praktijk worden gebracht. Kinderen moeten leren wat zelfverloochening is en indien nodig ook deze vanaf de tijd dat ze baby zijn aan hen worden opgelegd. Veel ouders vormen de smaak van hun kinderen en geven richting aan hun eetlust. Zij laten hun vlees eten, thee en koffie drinken. De vleesgerechten met hun scherpe specerijen en ook de thee en de koffie, tussen haakjes sommige moeders bemoedigen hun kinderen zelfs om deze dingen te nemen, bereiden de weg zodat zij naar sterke prikkels zoals tabak gaan verlangen. Het gebruik van tabak en drank leidt zonder uitzondering tot achteruitgang in het functioneren van het zenuwstelsel. Als het zedelijke bewustzijn van christenen zou worden gemobiliseerd rond het thema gematigdheid in alles, dan zouden zij door hun voorbeeld te beginnen bij hun eigen tafel diegenen kunnen helpen die weinig zelfbeheersing hebben, die bijna machteloos staan tegenover de verlangens van hun eetlust. Indien wij ons maar zouden realiseren dat de gewoontes die wij in dit leven vormen onze eeuwige belangen kunnen aantasten, dat onze eeuwige bestemming afhangt van strikte gematigde gewoontes, dan zouden wij terdege werken aan strikte gematigdheid in eten en drinken. Door ons voorbeeld en onze persoonlijke inspanningen kunnen wij werktuigen zijn waardoor vele zielen gered worden van de verlangen tot onmatigheid, misdaad en dood. Onze zusters kunnen veel doen in de belangrijke opdracht anderen te redden door alleen maar gezond en voedzaam eten op tafel te zetten. Zij kunnen hun kostbare tijd besteden aan het opvoeden van de smaak en de verlangen van hun kinderen door gematigde gewoontes in alles te vormen en door de aanmoediging van zelfverloochening en de bereidheid zich voor het welzijn van anderen in te zetten. Ondanks het voorbeeld dat Christus ons gegeven heeft, tijdens de verzoeking in de woestijn, door zijn eetlust te weerstaan en de macht daarvan te overwinnen, zijn er veel christelijke moeders die door hun voorbeeld en de manier waarop zij hun kinderen opvoeden, deze klaarstomen tot gulzigaards en wijndrinkers. Men laat kinderen vaak eten wat ze willen en wanneer ze maar willen, zonder op hun gezondheid te letten. Er zijn veel kinderen die vanaf de tijd dat zij baby waren, zijn opgevoed tot smulpaap. Door toegeven aan hun zucht tot eten, leiden zij al op jonge leeftijd aan spijsverteringsstoornissen. Genotzucht en onmatigheid in eten groeien naarmate zij groeien en worden sterker naarmate zij toenemen in kracht. Hun geestelijke en lichamelijke veerkracht worden opgeofferd door de toegeeflijkheid van hun ouders. Zij ontwikkelen een voorkeur voor bepaalde gerechten waar zij niets goeds uit kunnen halen. Zij kunnen zich er alleen maar schade mee doen en naarmate hun gestel meer belast raakt, gaat hun conditie achteruit. Kweek een afschuw aan voor stimulerende middelen. Kweek bij uw kinderen een afschuw aan voor stimulerende middelen. Hoeveel moedigen onwetend een begeerte naar deze zaken in hun aan? In Europa heb ik verpleegsters een glas wijn of bier aan de mond van een onschuldig kleintje zien zetten, waardoor de zin in stimulerende middelen werd aangekweekt. Naarmate zij ouder worden, wordt hun afhankelijkheid van deze dingen steeds groter, zodat zij beetje bij beetje overweldigd worden en op den duur niet meer te helpen zijn en uiteindelijk een dronkenmansgraf vinden. Maar de eetlust ontaardt niet alleen op deze manier en wordt dan vervolgens een valstrik. Het voedsel is vaak zodanig dat het een verlangen naar sterke drank opwekt. De kinderen krijgen welvaartsvoedsel voorgeschoteld, voedsel met specerijen, vette jus, taart en gebak. Dit sterk gekruide voedsel irriteert de maag en wekt het verlangen naar nog sterkere stimulerende zaken. De eetlust wordt niet alleen geprikkeld door ongeschikt voedsel, waarvan de kinderen tijdens de maaltijd onbeperkt mogen eten, maar ze mogen ook tussendoortjes hebben. En tegen de tijd dat zij 12 of 14 jaar oud zijn, lijden zij dikwijls aantoonbaar aan spijsverteringsstoornissen. U heeft misschien wel eens een afbeelding gezien van een maag van iemand die aan sterke drank verslaafd is. Een vergelijkbaar beeld ontstaat onder invloed van hete specerijen die de maag irriteren. Als de maag in zo'n toestand verkeert, dan hunkert die naar meer om aan de verlangen van de eetlust te kunnen voldoen. Iets sterkers en nog iets sterkers. En weldra ontdekt u dat uw zonen buiten op straat leren roken. Voedsel dat bijzonder schadelijk is voor kinderen. Het is voor hen die zich door hun eetlust laten leiden onmogelijk om tot christelijke volmaaktheid te komen. Wanneer u niet zorgvuldig hun eten uitkiest, kunt u het zedelijke gevoel van kinderen niet gemakkelijk tot leven wekken. Menige moeder bereidt maaltijden die een valstrik vormen voor haar gezin. Vlees, boter, kaas, vettige bakjes, scherp voedsel en kruiden worden onbeperkt door jong en oud gegeten. Al deze zaken ontregelen de maag, prikkelen de zenuwen en verzwakken het denkvermogen. De bloedproducerende organen kunnen die stoffen niet omzetten in goed bloed. Het vet dat in het voedsel is meegekookt, maakt dat het moeilijk verteerd kan worden. Kaas heeft een schadelijk effect. Brood van witte bloem verschaft ons organisme niet met de voedingsstoffen die in ongezeefd tarwebrood zijn te vinden. Wanneer men dat fijne brood geregeld gebruikt, dan gaat onze conditie achteruit. Specerijen tasten om te beginnen de dunne beschermlaag van de maag aan, maar verwoesten tenslotte alle gevoeligheid van dit tere orgaan. Het bloed raakt verhit, dierlijke lusten worden gewekt, terwijl het zedelijke vermogen en het intellect achteruit gaan en de lagere hartstochten gaan dienen. Moeders zouden zich moeten verdiepen in hoe zij eenvoudig en toch voedzame maaltijden aan hun gezin kunnen voorzetten. Het tegengaan van kwalijke neigingen. Beseffen moeders van de huidige generatie wel de heiligheid van hun opdracht? En proberen zij niet in uiterlijke schijn te wedijveren met hun rijke buren? Of trachten zij integendeel die buren te overtreffen in het trouw vervullen van hun taak, hun kinderen te instrueren met het oog op het leven in de hemel? Als kinderen en jongeren onderwezen en geoefend zouden worden in gewoontes van zelfverloochening en zelfbeheersing, indien hun zou worden geleerd dat zij eten om te leven en niet leven om te eten, dan zou er minder ziekte zijn en minder zedenverwildering. Er zou niet zoveel noodzaak zijn om campagnes van gematigdheid te houden, die maar zo weinig opleveren als de juiste beginselen van gematigdheid, tussen haakjes, die de samenleving vormen en de mode bepalen, maar konden worden ingeplant in de jeugd. Zij zouden dan de morele waarde en de morele zuiverheid bezitten om in de kracht van Jezus weerstand te kunnen bieden aan de onreinheden van deze tijd. Ouders kunnen aan hun kinderen neigingen tot eetzucht en begeerte hebben overgedragen, die het moeilijk maken om deze kinderen te onderwijzen en te oefenen strikt gematigd te zijn en zuivere en deugdzame gewoontes te hebben. Als het verlangen naar ongezond voedsel en naar stimulerende en verdovende middelen als erfenis van hun ouders op hen is overgedragen, wat een vreselijke grote verantwoordelijkheid rust er dan op de ouders om die kwalijke neigingen tegen te gaan die zij aan hun kinderen hebben gegeven. Hoe ernstig en vlijtig moeten ouders dan in geloof en hoop hun plicht vervullen tegenover hun ongelukkige kroost? Ouders zouden het tot hun voornaamste taak moeten maken de levens- en gezondheidswetten te leren begrijpen, zodat zij niet zullen doen in de bereiding van voedsel of door enig andere gewoonte waardoor in hun kinderen verkeerde neigingen zouden kunnen ontstaan. Hoe zorgvuldig zouden ouders moeten leren het meest eenvoudige, gezonde voedsel op tafel te zetten, zodat de spijsverteringsorganen niet verzwakt raken en de energie van de zenuwen niet uit balans raakt, en ook de opvoeding die zij hun kinderen moeten geven niet wordt tegengewerkt door het voedsel dat zij krijgen voorgezet. Dat voedsel verzwakt ofwel versterkt de organen in de buik en is van groot belang bij het in stand houden van de lichamelijke en zedelijke gezondheid van de kinderen, die Gods met bloed gekocht eigendom zijn. Wat een heilige taak is ouders toevertrouwd om de lichamelijke en zedelijke toestand van hun kinderen te bewaren, opdat zij een evenwichtig zenuwstelsel hebben en hun ziel niet in gevaar komt. zij die toegeven aan de eetlust van hun kinderen en hun begeerte niet onder controle houden, zullen hun vreselijke vergissing eenmaal inzien wanneer zij geconfronteerd zullen worden met de verslavende roker of drinker wiens zintuigen verdoofd zijn en over wiens lippen leugens en godslastering komen. De wrede vriendelijkheid van toegeeflijk zijn. Mij is getoond dat een voorname oorzaak van de huidige beklagenswaardige toestand is dat ouders zich niet bewust zijn van hun plicht hun kinderen in overeenstemming met de wet van de natuur groot te brengen. Moeders houden van hun kinderen met een liefde die hun verafgodt en voldoen aan hun verlangens, terwijl ze weten dat het schadelijk is voor hun gezondheid en ziekte en ongeluk over hen zal brengen. Deze wrede vriendelijkheid vertoont zich in hoge mate in de huidige generatie. Er wordt aan de verlangens van kinderen voldaan ten koste van hun gezondheid en hun goede humeur, omdat het op korte termijn makkelijker is voor de moeder om eraan toe te geven dan om hetgeen waarnaar zij hunkeren aan hun te onthouden. Zo zaai de moeder zaad dat ontkiemt en vrucht zal dragen. Aan hun kinderen wordt niet geleerd hun eetlust te beheersen en hun verlangen in te perken. Ze worden zelfzuchtig, veeleisend en ongehoorzaam, ondankbaar en onheilig. Moeders die deze dingen doen, zullen met bitterheid de vruchten plukken van het zaad dat zij hebben gezaaid. Zij hebben tegen de hemel en tegen hun kinderen gezondigd en God houdt hen daarvoor verantwoordelijk. Wanneer ouders en kinderen elkaar bij de afrekening zullen ontmoeten, wat een schouwspel zal dat zijn. Duizenden kinderen die aan hun eetlust en aan lage ondeugden verslaafd zijn, die tot zedelijke wrakken zijn geworden, staan oog in oog met hun ouders, die hun gemaakt hebben tot wie ze zijn. Wie anders behalve hun ouders moeten deze vreselijke verantwoordelijkheid dragen? Heeft de Heere deze jongeren verdorven gemaakt? Wie heeft dan dit vreselijke gedaan? Werden de zonden van de ouders niet op de kinderen overgedragen in de vorm van ontaarde eetlust en hartstochten? En werd dit werk niet voldaan door diegenen die nalieten hen op te voeden volgens het patroon dat God gegeven heeft? Zo waar als deze kinderen bestaan, zij zullen allemaal voor God moeten verschijnen. Toen ik in de trein zat, hoorde ik ouders de opmerking maken dat hun kinderen een fijne smaak hadden en dat zij niet aten tenzij zij vlees en taart kregen. Tijdens het middageten bekeek ik de kwaliteit van het voedsel dat aan deze kinderen werd gegeven. Het was wit brood met ham, bedekt met zwart peper, gekruid tafelzuur, taart en ingemaakte vruchten. De bleke, gelige gelaatsuitdrukking van deze kinderen gaf duidelijk aan hoezeer de maag onder dit misbruik te lijden had. Twee van deze kinderen zagen dat een ander gezin met kinderen kaas bij het eten had en zij lusten niet meer hetgeen zij voor zich hadden. Toen vroeg hun toegeeflijke moeder een stuk kaas voor haar kinderen, uit vrees dat haar lievertjes hun eten niet zouden opeten. Hun moeder zei, mijn kinderen houden nu eenmaal van dit of van dat, en ik geef ze wat ze willen hebben, want waar ze trek in hebben, dat heeft hun organisme nodig. Dit zou juist zijn wanneer hun smaak nooit bedorven zou zijn. Er bestaat een natuurlijke en een ontaarde eetlust. Ouders die hun kinderen hun leven lang ongezond, stimulerend voedsel hebben leren eten, zodat hun smaak bedorven is, en die kinderen hebben daarna trek in klei, griffels, gebrande koffie, theebladeren, kaneel, kruidnagel en specerijen, die ouders kunnen niet waarmaken dat de eetlust verlangt naar wat het organisme nodig heeft. Hun smaak is verkeerd opgevoed, zodat die is ontaard. De fijngevoelige organen in de buik zijn net zo lang geprikkeld en verbrand totdat zij hun fijngevoeligheid zijn kwijtgeraakt. Eenvoudig gezond voedsel lijkt hun smakeloos. De maag, die zoveel te verduren heeft gehad, weigert haar werk te doen tenzij ze door de meest stimulerende stoffen daartoe gedwongen wordt. Wanneer deze kinderen vanaf hun zuigelingentijd waren getraind in het uitsluitend eten van gezond voedsel, allereenvoudigst bereid, waarbij het zijn natuurlijke eigenschappen zoveel mogelijk behoudt en waarbij vlees, vet en alle specerijen worden vermeden, dan zouden hun smaak en eetlust niet zijn aangetast. Wanneer smaak en eetlust hun natuurlijke staat hebben, dan kunnen zij in hoge mate een indicatie zijn voor het voedsel dat geschikt is voor onze organismen. Terwijl ouders en kinderen van hun lekkernijen aten, gebruikten mijn man en ik ons eenvoudig feestmaal op het voor ons gebruikelijke tijdstip 1 uur 's middags. Wij hadden grahambrood, tussen haakjes, is een soort kropbrood van ongebuidelde tarwe, en dat is tarwe waar de zemelen en kiemen niet zijn uitgehaald. Zonder boter en een ruime hoeveelheid aan fruit, Wij aten met grote smaak van ons maal en in ons hart dankbaar dat we niet verplicht waren een kruidenierswinkel vol met veelgevraagde artikelen met ons mee te hoeven sjouwen, om aan een grillige eetlust te kunnen voldoen. Wij aten flink en voelden ons tot aan de volgende morgen niet meer hongerig. De jongen die rondging met de sinaasappels, nootjes, popcorn en snoep, vond ons maar armoedige klanten. Het soort voedsel die door ouders en kinderen werd gegeten, kon niet in goed bloed en in een goed humeur worden omgezet. De kinderen waren bleek, sommigen hadden lelijke zweren op hun gezicht en handen. Anderen waren bijna blind vanwege de zwerende ogen, hetgeen een grote smet vormde op de gezondheid van hun gelaat. En weer anderen vertoonden geen uitbraken van zweren op de huid, maar leden aan hoest, ontstoken slijmvliezen of aandoeningen aan de keel en longen. Mij viel een jongetje op van 3 jaar die aan diarree leed. Hij had behoorlijk koorts, maar hij dacht dat alles wat hij nodig had eten was. Hij riep om de paar minuten taart, kip en tafelzuur. Zijn moeder reageerde op de roepen als een gehoorzame slavin. En wanneer het verlangde voedsel niet dadelijk kwam en het roepen en vragen overgingen in onplezierig aandringen, dan antwoordde zijn moeder: "Ja, ja, lieverd, je krijgt het." Wanneer hij het voedsel dan in zijn hand had, werd het woedend op de vloer van de wagon gegooid, omdat het niet snel genoeg was gegeven. Een klein meisje zat te eten van haar gerookte zalm, gekruid tafelzuur en boterhammen toen zij het bord in de gaten kreeg waar ik van at. Dat was iets wat zij niet had en zij wilde niet meer eten. Het meisje van 6 zei dat zij ook een bord wou hebben. Ik dacht dat het de mooie rode appel was die ik aan het eten was waar ze naar verlangde. Maar hoewel we niet meer bij ons hadden, kreeg ik zoveel medelijden met haar ouders dat ik haar maar een halve appel gaf. Ze griste het uit mijn hand en gooide hem vlug vol verachting op de grond van de wagon. Ik dacht, dit kind zal, als zij zo in alles haar zin krijgt, haar moeder zeker tot schande maken. Deze hartstochtelijke vertoning was het gevolg van haar moeders toegeeflijkheid. Het soort voedsel dat zij aan haar kind gaf, vormde een voortdurende belasting voor haar spijsverteringsorganen. Haar bloed was onzuiver en het kind ziek en prikkelbaar. De kwaliteit van het voedsel dat het kind dagelijks kreeg, was van dien aard dat haar lagere hartstochten erdoor werden geprikkeld en de zedelijke en verstandelijke vermogens achteruit deed gaan. Haar ouders vormden de gewoontes van hun kind. Zij maakten haar zelfzuchtig en liefdeloos. Zij stelde geen grenzen aan haar verlangen en controleerde haar hartstochten niet. Wat kunnen ze van zo'n kind verwachten wanneer dit tot rijpheid zou komen? Velen schijnen het verband dat tussen geest en lichaam bestaat niet te begrijpen. Wanneer ons organisme ontregeld raakt door verkeerd voedsel, dan worden onze hersenen en zenuwen aangetast en onze hartstochten komen gemakkelijk naar boven. Een kind van ongeveer 10 jaar leed aan rillingen en koorts en was afkerig om te eten. Haar moeder drong bij haar op aan: "Eet een beetje van deze schuimtaart. Hier is wat lekkere kip. Lus je niet een beetje van deze ingemaakte vruchten?" Uiteindelijk had het kind zoveel dat het een behoorlijke maaltijd voor een gezond persoon zou zijn. Het voedsel dat haar werd opgedrongen zou voor een gezonde maag al niet goed zijn en mag in geen geval gegeten worden als je ziek bent. Na ongeveer 2 uur waste haar moeder het hoofd van haar kind en zei dat ze maar niet kon begrijpen waarom ze zo'n brandende koorts had. Ze had olie op het vuur gegooid en verwonderde zich erover dat het vuur vervolgens brandde. Was dit kind aan de loop van de natuur overgelaten en had haar maag de zo natuurlijke rust gekregen, dan zou haar lijden veel minder zijn geweest. Deze moeders zijn niet voorbereid om kinderen groot te brengen. De voornaamste oorzaak van menselijk lijden is onwetendheid over hoe we met ons eigen lichaam dienen om te gaan. Velen vragen zich af: wat zal ik eten en hoe moet ik leven om zoveel mogelijk van mijn tijd te genieten? Plicht en beginselen worden opzij gezet voor plezier van nu. Als wij gezond willen zijn, als wij ons christelijk karakter willen volmaken, dan moeten wij daarop gericht leven. Ouders zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de lichamelijke gezondheid en de zeden van hun kinderen. Zij dienen hun kinderen voor te lichten en er bij hen op aan te dringen dat zij zich voor hun eigen bestwil conformeren aan de gezondheidswetten, zodat zij voor verdriet en lijden worden bespaard. Wat is het vreemd als moeders hun kinderen zo zouden moeten verwennen dat hun lichamelijke, geestelijke en zedelijke gezondheid erdoor verwoest wordt? Wat voor een soort tederheid is dat? Deze moeders zouden ervoor zorgen dat hun kinderen in dit leven ongeschikt zijn voor het geluk en zij maken het vooruitzicht op het toekomstige leven onzeker. oorzaak van prikkelbaarheid en nervositeit. Regelmaat dient alle gewoontes van het kind te beheersen. Moeders maken een grote vergissing als zij hen tussendoor laten eten. De maag raakt hierdoor ontregeld en er wordt een basis gelegd voor toekomstig lijden. Hun kribbigheid kan veroorzaakt zijn door ongezond voedsel, wat nog niet verteerd is. Maar de moeder heeft het gevoel dat zij geen tijd heeft om over de zaak na te denken en haar verkeerde beslissingen terug te draaien. Maar ze kan ook niet nalaten hun ongeduldige klaag tot zwijgen te brengen. Daarom geeft ze de kleine klagers een stuk taart of een andere lekkernij om ze stil te krijgen, maar dit verergert de kwaal alleen maar. Sommige moeders raken, in hun zorg om zoveel mogelijk werk klaar te krijgen, in een dusdanig nerveuze staat dat zij nog geïrriteerder zijn dan hun kinderen. En zij proberen met schelden en zelfs klappen de kleintjes rustig te krijgen. Moeders klagen vaak over de tere gezondheid van hun kinderen en raadplegen een arts, terwijl ze, als zij maar een beetje hun gezond verstand zouden gebruiken, zouden inzien dat de moeilijkheden veroorzaakt worden door een verkeerd dieet. We leven in een tijd van gulzigheid en de gewoontes waarin de jeugd wordt opgevoed, zelfs door vele Zevende Dag Adventisten, zijn in indirect tegenspraak met de wetten van de natuur. Ik zat eens aan tafel met verschillende kinderen onder de 12 jaar. Er werd volop vlees geserveerd en toen riep een teer nerveus meisje om tafelzuur. Zij kreeg een fles chow chow, heet van mosterd en bijtend vanwege de specerijen, en ze bediende zich er ruim van. Het kind was een spreekwoordelijk voorbeeld van nervositeit en prikkelbaarheid en deze toestand was heel goed toe te schrijven aan de hete kruiden. Het oudste kind dacht dat hij geen enkele maaltijd zonder vlees kon. Hij vertoonde grote ontevredenheid, ja zelfs onbeleefdheid, als hij het niet kreeg. Zijn moeder had hem zo verwend, in wat hij wel en niet lekker vond, dat zij niet veel meer was dan een slavin van al zijn grillen. De knaap was nooit aan het werk gezet, en hij besteedde een grotendeel van zijn tijd aan het lezen van waardeloze en erger dan waardeloze lectuur. Hij klaagde bijna voortdurend over hoofdpijn, en eenvoudig eten vond hij niet lekker. Ouders dienen hun kinderen bezigheden te geven. Niets is een zekere bron van kwaad dan niets doen. Lichamelijk werk, dat de spieren gezond vermoeid maakt, levert trek op voor eenvoudig, heilzaam voedsel. En de jeugd die goed aan het werk is, zal niet grommend van tafel opstaan, omdat zij geen schotel vlees en allerlei lekkernijen voor zich op tafel zien staan, die haar eetlust in verleiding brengen. Jezus, de Zoon van God, gaf een voorbeeld aan alle jongeren door met zijn handen als timmerman werkzaam te zijn. Laten zij die hun neus ophalen voor het gewone werk in het leven zich herinneren dat Jezus zijn ouders onderdanig was en zijn deel bijdroeg aan het onderhoud van het gezin. Er stond bij Jozef en Maria maar weinig luxe op tafel, want zij behoorden tot de arme en mindere mensen. Verhouding van dieet tot zedelijke ontwikkeling. De macht van Satan over de jeugd van deze tijd is vreselijk. Tenzij de gedachten van onze kinderen stevig verankerd zijn in godsdienstige beginselen, zullen hun zeden worden bedorven door de slechte voorbeelden waarmee zij in contact komen. Het grootste gevaar voor jongeren is het gebrek aan zelfbeheersing. Toegeeflijke ouders leren hun kinderen niet zichzelf te verloochenen. Zelfs het voedsel wat zij hun voorzetten is zodanig dat hun maag erdoor geprikkeld wordt. De opwinding die zo ontstaat, wordt aan de hersenen doorgegeven. Het gevolg ervan is dat er hartstochten worden opgewekt. Het kan niet vaak genoeg worden herhaald dat wat er ook maar in de maag terechtkomt, niet alleen effect heeft op ons lichaam, maar uiteindelijk ook op onze geest. Vet en stimulerend voedsel verhit ons bloed, prikkelt onze zenuwen en verdooft maar al te vaak het zedelijke bewustzijn, zodat ons verstand en ons geweten overvleugeld worden door sensuele impulsen. Het is moeilijk, en voor iemand die onmatig in dieet is, dikwijls bijna onmogelijk om geduld en zelfbeheersing op te brengen. Vandaar dat het zo belangrijk is om kinderen, van wie het karakter nog niet gevormd is, alleen gezond voedsel te geven wat niet stimulerend werkt. Juist vanuit zijn liefde heeft onze Hemelse Vader het licht van de gezondheidshervorming gezonden, om ons te beschermen tegen het kwaad dat voortkomt uit een onbeperkt toegeven aan onze eetlust. Of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet het alles ter ere van God. 1 Korinthe 10, vers 31. Brengen ouders dit in praktijk, als zij het eten klaarmaken en hun gezin aan tafel roepen? Zetten zij hun kinderen alleen dat voor waarvan zij weten dat daaruit het beste bloed gemaakt wordt? Geven zij hun alleen dat wat het organisme zo min mogelijk verhit en wat hun de beste kans op leven en gezondheid biedt? Of geven zij hun, ongeacht het toekomstige welzijn van hun kinderen, ongezond, stimulerend en prikkelend voedsel? Maar zelfs gezondheidshervormers kunnen zich vergissen in de kwaliteit van het voedsel. Zij kunnen onmatig eten van voedsel van gezonde kwaliteit. Sommigen in dit huis dwalen op het punt van de kwaliteit. Ze hebben nooit werkelijk gekozen voor gezondheidshervorming. Zij kiezen ervoor om te eten en te drinken wat en wanneer zij maar willen. Zij brengen hun organisme op deze manier schade toe. En niet alleen dit, maar zij brengen ook hun gezin schade toe door hete, scherpe maaltijden op tafel te zetten, die de dierlijke hartstochten van de kinderen doet toenemen en hen ertoe brengt minder te geven om hemelse dingen. De ouders versterken dus de dierlijke en verzwakken de geestelijke gaven van hun kinderen. Wat een zware tol zullen zij hiervoor ten slotte moeten betalen. En dan zullen ze zich afvragen waarom hun kinderen zo zedelijk zwak zijn. Verdorvenheid onder kinderen. Wij leven in een verdorven tijd. Het is een tijd waarin Satans geesten, die niet volmaakt aan God zijn toegewijd, bijna volledig beheerst. Daarom rust er een grote verantwoording op ouders en voogden die kinderen moeten grootbrengen. Ouders hebben de verantwoording op zich genomen deze kinderen ter wereld te doen komen. En wat is nu vervolgens hun opdracht? Is het om hen zo te laten opgroeien zoals het gaat en zoals zij zelf willen? Laat mij u dit zeggen. Er rust een zware verantwoordelijkheid op deze ouders. Ik heb gezegd dat sommigen onder u zelfzuchtig zijn. U hebt niet begrepen wat ik bedoeld heb. U hebt zich verdiept in wat voor voedsel het beste smaakt. Smaak en genot hebben de boventoon gevoerd in plaats van de eer van God en de verlangen om op te groeien in godvruchtig leven en om uw heiligheid te volmaken in de vreze Gods. 2 Korinthe 7 vers 1. U bent bij uw eigen genot te rade gegaan, bij uw eigen eetlust. En terwijl u dit deed, is Satan u een slag voor geweest en heeft, zoals hij over het algemeen doet, uw plannen telkens weer in de war gestuurd. Vaders, sommigen van u hebben uw kinderen naar de dokter gebracht om uit te zoeken wat er met hen aan de hand was. Ik had u in 2 minuten kunnen vertellen wat hen mankeerde. Uw kinderen zijn verdorven. Satan heeft hen in zijn macht gekregen. Hij is langs u heen bij hen binnengedrongen, terwijl u, die als God voor hen bent, die hen had moeten beschermen, uw gemak ervan nam, bedwelmd was en sliep. God heeft u geboden hen op te voeden in de vrezen en de geborgenheid van de Heer. Maar Satan is u voor geweest en heeft sterke banden rondom hen geweven. En nog slaapt u verder. Mogen de hemel zich ontfermen over u en uw kinderen, want ieder van u heeft zijn ontferming nodig. Het had zo anders kunnen zijn. Als u maar een standpunt had ingenomen over de gezondheidshervorming, als u maar deugd aan uw eigen geloof had toegevoegd en aan de deugd kennis en aan de kennis zelfbeheersing, volgens 2 Petrus 1 vers 5 en 6 Statenvertaling, dan zouden de zaken anders geweest kunnen zijn. Maar u bent maar weinig verontrust geweest over de ongerechtigheid en de verdorvenheid in uw huis. U zou bezig moeten zijn met het onderwijzen van uw kinderen. U zou moeten leren hoe zij het kwaad en het verderf van deze tijd kunnen ontvluchten. In plaats hiervan zijn velen druk met uitzoeken hoe ze iets goeds te eten kunnen krijgen. U zet boter, eieren en vlees op tafel en uw kinderen eten ervan. Zij krijgen precies dat te eten wat hun dierlijke hartstochten opwekt. En dan komt u bij de bijeenkomst om te vragen uw kinderen te zegenen en te redden. Hoe hoog komen uw gebeden? U hebt eerst uw opdracht te vervullen. Als u alles hebt gedaan wat God u te doen heeft gegeven, dan kunt u met vertrouwen de speciale hulp inroepen die God u beloofd heeft te zullen vervullen. U dient gematigdheid in alles te betrachten. Dat geldt ook voor wat u eet en drinkt. En dan zegt u, het gaat niemand aan wat ik eet, of wat ik drink, of wat ik op tafel heb. Maar het gaat anderen wel degelijk iets aan. Tenzij u uw kinderen opsluit of de woestijn intrekt waar u anderen niet tot last bent. En waar uw onhandelbare, slechte kinderen de maatschappij waarin zij zich begeven niet kunnen verderven. Leer kinderen verzoekingen te weerstaan. Zet een wacht bij de eetlust. Leer uw kinderen door voorbeeld en voorschrift om een eenvoudig dieet te houden. Leer hen vlijtig te zijn, niet alleen maar bezig met nuttig werk. Probeer hun zedelijkheidsbewustzijn op te wekken. Leer hen dat God van hun dingen vraagt, zelfs al in hun jonge kinderjaren. Vertel ze dat er aan alle kanten gestreden moet worden tegen zedelijk verderf, dat zij tot Jezus moeten komen en zichzelf met lichaam en geest aan Hem moeten overgeven, en dat zij in Hem de kracht kunnen vinden om aan elke verzoeking het hoofd te bieden. Houd hen voor dat zij niet alleen voor hun eigen plezier geschapen zijn, maar dat zij Gods dienstknechten zijn waarmee Hij nobele doeleinden wil bereiken. Hun leren wanneer verzoekingen hen op paden van zelfzucht willen dringen, wanneer Satan probeert hun het zicht op God te ontnemen, om dan op Jezus te zien en te smeken: "Red mij, Heer, opdat ik niet ten onder ga." In antwoord op hun gebed zullen engelen zich rondom hen verzamelen en hen op veilige paden leiden. Christus bad voor zijn discipelen, niet dat zij uit de wereld weggenomen zouden worden, maar dat zij bewaard zouden worden voor de boze, Johannes 17, vers 15. Dat zij ervoor bewaard zouden blijven te moeten buigen voor de verzoekingen die zij aan alle kanten zouden tegenkomen. Dit gebed moet door iedere vader en moeder worden opgezonden. Maar mogen zij zo bij God voor hun kinderen pleiten en hen dan vervolgens laten doen wat zij willen? Moet zij hun eetlust net zo lang koesteren tot die de overhand krijgt en dan nog verwachten dat zij hun kinderen in toom kunnen houden? Nee, gematigdheid en zelfbeheersing moeten vanaf de wieg worden bijgebracht. Grotendeels berust de verantwoordelijkheid hiervoor bij de moeder. De band tussen moeder en haar kind is de tederste band op aarde. Het kind komt vanwege de sterkere en tedere eenheidsband eerder onder de indruk van het leven en het voorbeeld van de moeder dan van de vader. Maar toch is de verantwoordelijkheid zwaar en zij heeft voortdurend de steun van de vader nodig. Het zal voor u de moeite lonen, moeders, om de kostbare uren die God u gegeven heeft te gebruiken voor het vormen van het karakter van uw kinderen en hun te leren zich strikt te houden aan de beginselen van gematigdheid in eten en drinken. Satan begrijpt heel goed dat hij niet zo'n grote invloed heeft op iemands geest wanneer hij zijn eetlust beheerst dan wanneer iemand toegeeflijk is. Hij probeert mensen dan ook constant tot toegeven te bewegen. Onder invloed van ongezond voedsel raakt ons geweten bedwelmd, onze geest raakt verduisterd en haar gevoeligheid voor indrukken vermindert. Maar de schuld van de overtreder wordt niet minder doordat zijn geweten zozeer is geschonden dat het is afgestompt. Vaders en moeders, waak en bid. Hoed u strikt voor onmatigheid in welke vorm dan ook. Onderwijs uw kinderen in de beginselen van de ware gezondheidshervorming. Leer hen wat zij moeten nalaten om hun gezondheid in stand te houden. Er zal een begin gemaakt met het bezoeken van de toorn van God over uw kinderen van de ongehoorzaamheid. Volgens Efeze 5, vers 6. Wat een misdaden, wat een zonde, wat een ongerechtige daden worden overal onthuld. Wij moeten als volk van God zeer zorgvuldig zijn in het beschermen van onze kinderen tegen verkeerd gezelschap.